helemaal niks van ons.
Ik ook. Nee. Ja. Nee, even over die mediation wil ik wel kort iets zeggen. Andere punten. Hamer.
Ik heb een hele.
Je houdt je mond. Maria geeft jou een geweldige dreun.
Dat wil ze niet.
Dat weet jij niet. Weet je wel hoe sterk die is?
Dat vind ik best wel een deur. Hans, al jouw uitspraken worden op dit moment opgenomen.
Dat is goed.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze vergadering van de commissie bestuur. Voor u alweer de tweede in deze cyclus, voor mij de eerste als uw voorzitter. Ik wil daarom graag openen en ik zie dat het quorum aanwezig is. We hebben wel afmeldingen ontvangen van de heer Siroen. Hij wordt vervangen door mevrouw Mahamed. De heer Van Alem wordt vervangen door mevrouw De Kinkelder. En mevrouw Van Lieshout wordt vervangen door de heer Greveld. Dan wil ik graag doorgaan naar het vaststellen van de agenda. En dan wil ik u voorstellen om agendapunt 8 als eerste te behandelen. Dit omdat de voorzitter van de bezwaarcommissie, mevrouw Rabe, aanwezig is voor dit agendapunt. Dus met uw instemming gaan we agendapunt 8 voor agendapunt 4 de advisering aan de raad behandelen. En dit is een agendapunt ter bespreking. Spreekrecht van burgers, hier hebben wij geen aanmeldingen voor ontvangen. Dus we kunnen eigenlijk meteen door naar agendapunt 8. En dat is het voorstel tot het kennisnemen van het jaarverslag 2013, vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, waarvoor dus mevrouw Rabe aanwezig is. Van harte welkom. Zij kan desgewenst een antwoord geven, een toelichting geven en ingaan op uw vragen. Eventuele bestuurlijke vragen zullen worden beantwoord door de portefeuillehouder, de heer Hillenaar. Dan wil ik graag de beraadslaging in eerste termijn openen. En dan zou ik willen beginnen bij de SP. En dan is de heer Van Rey aan het woord.
Dank u wel, voorzitter. We hebben, uiteraard hebben we na de bezwaarschriftenrapport hebben we gekeken. En we hebben eigenlijk vooral gekeken naar het in relatie tot het stuk ervoor, waarbij de mediation en pre-mediation aan de orde kwam. En daar hebben we het eigenlijk ook een beetje naar aan gerelateerd. En met name de opmerking waar het ging over de pre-mediation is voor 25% toegepast en tot een goed einde gebracht. Daar hebben wij ons vooral ook op gericht en we hebben ons afgevraagd of er op dat gebied dan niet meer aan pre-mediation gedaan is of dat het misschien niet daarvoor in aanmerking kwam. En dat was eigenlijk een belangrijk punt waar we naar gekeken hebben. En we hebben eigenlijk vooral het agendapunt wat daarvoor was over, even kijken hoor, de verordening hebben wij bestudeerd in relatie tot het stuk over pre-mediation. En daar wil ik eigenlijk het meeste over zeggen, als dat straks kan. Maar ik weet niet of dat nu al moet, dat weet ik niet.
Nee, de verordening zelf die is pas bij agenda punt 6 aan de orde. Het gaat nu puur ter bespreking en het kennisnemen van het jaarverslag van de Vaste Commissie van Bezwaar en Beroep. Ja.
Wij hebben daar verder geen op- of aanmerkingen over. Dank u wel.
Oké, dan geef ik graag het woord aan de heer Kemperman van ABC.
Dank u wel. We hadden eigenlijk ook geen vragen. Dank u wel. We hebben eigenlijk ook geen vragen. Ik wil alleen zeggen dat de pre-mediation leek ons ook een goed middel. En goed dat het zo toegepast wordt. Dus wat dat betreft een groot compliment ervoor. Omdat het veel verheldering en ook op een betere manier zaken opgelost kunnen worden. En voor de rest hebben we niks over te zeggen.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn we elk jaar heel erg complimenteus over het werk van de bezwaarschriftencommissie. Straks ook bij de verordening waar samengevoegd wordt met andere gemeenten, zullen wij het ook betreuren, of in ieder geval betreuren, hopen dat, de kwaliteit van de bezwaarschriftencommissie als ze hier is, ook kan worden volgehouden in een samenwerkingsverband. Ik vind dat ook positief, wat de conclusies betreft, dat de pre-mediation werkt, dat het ook vaker wordt gebruikt, los van de commissie zelf, maar dus ook in de organisatie. En ik ben wel heel benieuwd of u zelf, welke voortgang of welke ontwikkeling u in de afgelopen jaren ziet ten opzichte van dit jaar. Dank u wel.
Dank u wel. Voor PLC, mevrouw Verberkt. Wilt u even uw microfoon aanzetten?
Oh, ja. Ik vroeg me af, ik vond het een heel positief stuk. U kwalificeert de kwaliteit van de besluiten als een zeer aanvaardbaar niveau. Ik vroeg me af op welke schaal dit gemeend is. Wat komt er boven, wat komt er onder? Is de volgende stap goed of is dit een stap omhoog van redelijk? Dat vroeg ik me af. Dank u wel.
Dank u wel. Dan voor D66 de heer Kerskens.
Ja, ik sluit me bij de opmerkingen die inmiddels gemaakt zijn aan en kwalitatief vertrouw het goed. En ik hoop dat dat in de nieuwe opzet die we tegemoet gaan zo blijft. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Vervoort voor de VVD.
Dank u wel, voorzitter. VVD is inderdaad ook heel positief gestemd over dit stuk. Wij hebben gezien dat de termijnen niet overschreden zijn in deze ronde. Dat is natuurlijk heel erg positief. Dat er minder aanpassingen van de motivaties zijn, dat is aan twee kanten heel positief. Want dat betekent ook dat het ambtenarenapparaat het heel erg goed heeft gedaan. En dat daardoor minder aanpassingen nodig zijn. En dat is ook een heel positief iets. Wat ons wel opvalt is, en dat is een vraag die mogelijk ook bij jullie gerezen is, dat er veel meer vraag is naar proceskostenvergoeding. Dat is iets wat opvalt in het stuk. En verder hebben wij nog een vraag, maar dat is een algemene vraag. En het kan zijn dat ons dat ontgaan is, in ieder geval de leden van de commissie bestuur. Onze vraag is eigenlijk, want het is allemaal hartstikke goed en het is hier ter bespreking en het is natuurlijk ook heel prettig om met elkaar even te zien wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar. Maar waarom dit stuk toch hier ter sprake komt, of dat het ook als een rib agendeerd, of als een rib kan. Dat was een vraag van de VVD.
Oké.
Okay. Ja, raadsinformatiebrief inderdaad. Ja, een rip uit je lijf, maar een raadsinformatiebrief. En dat betekent dat je daar niet meer over te spreken komt, tenzij je dat agendeert.
Ja. Ik kan vast in ieder geval namens de griffier aangeven van, dit is een traditie dat hij in deze commissie zit. Het presidium heeft er natuurlijk ook een besluit over genomen. Dus maar we nemen uw opmerking te harte. Wil ik graag eerst nog voor de vragen naar het CDA en dan de heer Kranen aan het woord.
Er is inderdaad al het een en het ander gezegd. Ook wij zien het als zeer positief dat die pre-mediation goed lukt. We hopen op meer natuurlijk altijd, maar er zit een heel erg mooie lijn in. Het jaarverslag geeft een heel mooi beeld van alle casus. Wat ons betreft zou het op inhoud per casus wat minder kunnen. Ik zeg dat niet omdat dat slecht is, maar dat... Daar kun je ook wat minder mee, de procesinhoudelijke, zeg maar. De motivering van besluiten, dat vonden wij wel een opvallend punt. Dat daar, althans zo staat het op pagina 11, toch bijna 50% van de bezwaarschriften de opmerking krijgt van, nou, in de motivering kan het wel wat beter of moet het wat aangepast. En ja, dat zijn natuurlijk niet alle besluiten die een gemeente neemt. Dat zijn de besluiten waar bezwaar op is aangetekend. Maar toch, bijna 50%, om precies te zijn 12 van de 26, althans zo staat het in de stukken. Daar vragen we toch wat aandacht voor om... En dan moet ik natuurlijk niet naar de voorzitter van de bezwarencommissie kijken, maar eerder dan andere voorzitter. Daar vragen we aandacht voor om dat in de toekomst toch nog wat in meer positieve zin om te buigen voor wat de getallen betreft. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik eerst graag het woord aan mevrouw Rabe geven voor een eventuele toelichting op de vragen. En voor de bestuurlijke vragen wil ik dan daarna doorgaan naar de heer Hillenaar. Mevrouw Rabe, nu het woord.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor alle opmerkingen. Wij als commissie zijn blij dat... Jullie het jaarverslag wederom als positief hebben ervaren. Wil ik even ingaan op de vragen die er zijn gesteld. Pre-mediation, ja, was niet echt een vraag, maar wij zijn daar zelf ook heel erg tevreden over dat goed werkt. Voor de burger is dat zelf vaak ook bevredigender dan het juridische traject. Dus daar zijn wij zelf als commissie ook heel erg tevreden over. Welk cijfer zou je... het geven dan, de besluiten van zeer aanvaardbaar. Dat was ook een vraag, hè, van op zich is het gewoon goed. Alleen ja, er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. Dus het is, de burgemeester zei net van, is de 6, 7 of 8? Dus ik denk een 7. Dus dat, dat is zeer aanvaardbaar. Dus dat is op zich goed. Dan de termijnen zijn inderdaad, die zijn... goed gehaald. De proceskostenvergoeding wordt vaker gevraagd. Ik denk dat het ook nog een relatief nieuw fenomeen misschien is. En dat het daarom wat meer ontdekt wordt. dat die mogelijkheid er is. En dat dat daarom ook vaker gevraagd wordt. Dat je dat ook vaker ziet. En vaak wordt het misschien ook als standaardclausule erin gezet. Zo van niet geschoten is altijd mis, hè, bij een bezwaarschrift. Dat krijgt het natuurlijk alleen maar als het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard. De motivering van besluiten was volgens mij meer een bestuurlijke vraag, dus die laat ik graag aan de burgemeester over. Dat was het wat toelichting betreft. Dank u wel.
Dank u wel. Wil ik graag het woord... mevrouw Derks, mijn interruptie.
Ja, ik had nog een vraag over de ontwikkeling die u afgelopen jaar heeft gezien. Of het beter of slechter?
Die ben ik inderdaad vergeten te beantwoorden. Ik denk dat we gewoon steeds wel verbetering zien. Het is ook zo dat de vertegenwoordiging van de gemeente die bij de commissie komt, dat we opmerken dat die kwaliteit steeds beter wordt. De achtergrond, wij als commissie natuurlijk heel vaak vragen ook aan de gemeente over besluiten. Er was voorheen nog wel eens dat daar niet altijd antwoord op gegeven kon worden, maar dat is eigenlijk steeds minder, dus dat gaat eigenlijk steeds beter. Dus ik kan eigenlijk wel zien dat er een positieve ontwikkeling in die zin is, ja.
Dank u wel. Is het woord aan de heer Hellenaar.
Ja, dan maak ik het zelf eens mee. We zouden de weef kunnen starten natuurlijk nu. Maar ik denk even alle gekheid op een stokje dat het goed is om er toch ook in de commissie bestuur even bij stil te staan. Ik realiseer me dat ik... mevrouw Rabe eigenlijk maar één keer per jaar zie. En dat is als we deze voorstelling hebben in de commissie bestuur. Terwijl ze natuurlijk super wezenlijk werk doen. Omdat het nog even de reflectie is op al die besluiten die de gemeente neemt. En waar dan tegen bezwaar is ingediend. Nou, ik denk dat het goed is dat het in een prima verstandhouding gaat. Dat hier dan ook nog eens bevestigd wordt. Maar dat neemt niet weg dat je altijd heel erg kritisch moet blijven op je besluiten en de motivering ervan. Dus ik zelf was geloof ik vroeger als leerling best tevreden met een 7, maar ik mag dat namens u voor de organisatie gewoon niet zijn. We moeten het beter willen doen. Al was het maar omdat iedere burger ook een goed gemotiveerde brief verdient. Dus ik bedoel, zo moet je er gewoon in zitten. Als je dan gewoon kijkt naar de techniek van bezwaarschriften en de afdoening daarvan, dan is natuurlijk het beroep wat je doet op vul die motivering nou nog eens aan. Dat is er natuurlijk ook eentje om eigenlijk te zeggen, we laten het besluit wel in stand, maar had het nou nog even iets beter toegelicht. Dan doe je eigenlijk daarmee ook nog weer recht aan de bezwaarschriftenprocedure die je dan gevoerd hebt. Dus dat is een nuancering die ik er nog bij aanbreng. Ook ik ben blij met dat we met de pre-mediation vooruitgang boeken. Dat is wel echt iets wat op een gegeven moment in de haarvaten van de organisatie ook moet doordringen. Want hoe beter we het gewoon in je hele handelen doen, hoe minder er uiteindelijk ook, als het goed is, bezwaar wordt ingediend. Dus daar zitten we denk ik nog maar aan het begin. En 25% is niet van dat we het daarbij willen laten, maar dat is een constatering dat het in die gevallen een succes was. En hoe eerder je natuurlijk je zo open opstelt naar de burger, hoe minder we die cijfers op een gegeven moment ook kunnen gaan meten. Hè? Zo is het natuurlijk ook nog eens. Volgens mij kan ik er dat van zeggen. Maar ik wil nog iets zeggen en dat is...
Meneer Hilna, ik denk eerst nog de vraag van het CDA is volgens mij nog niet beantwoord.
Over de motivering?
Ja, voorzitter, het was niet zozeer een vraag, maar we vroegen extra aandacht voor die verhouding dat nogal veel bezwaarschriften behapbaar waren met het advies om de motivering beter te maken.
Ja, ik dacht dat ik daar iets over gezegd had.
Bent u weer aan het woord.
Namelijk met dat het natuurlijk altijd beter kan en ik heb die nuancering gemaakt dat het ook wel past in de afdoening van een bezwaarschrift. Wij nemen namelijk afscheid van mevrouw Angela Rabe. Want in het volgende stuk wat we dadelijk aan de orde hebben, dat gaat over de nieuwe verordening en daarmee dus ook de nieuwe commissie. Dat is op zichzelf geen reden om afscheid te nemen, maar mevrouw Rabe heeft aangegeven, het is mooi en lang genoeg geweest. En ik denk dat het op zijn plaats is om vanaf deze plek... mevrouw Angela Rabe, buitengewoon veel dank te zeggen voor haar werk als voorzitter. Dat heeft ze op buitengewoon kundige wijze gedaan. Dat heeft ze soms ook met forse tegenwind gedaan. Maar ze was er altijd en deed dat, als gezegd, heel deskundig en prettig. En dat hoor ik ook van de commissieleden terug. Dus volgens mij is dat alle reden om daar nog even een applaus aan te besteden. Dankjewel.
Dank u wel. En bij die bedankwoorden sluiten wij ons inderdaad helemaal aan als commissie. Ik kijk wel nog even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Nee? Nou, dit stuk was ter bespreking. Dus nogmaals bedankt. En misschien zien we u als toehoorder nog een keer terug bij deze vergadering.
Oké. Ja, dank u wel. Ik heb het in ieder geval altijd met heel veel plezier gedaan. Dank u wel.
Oké, dan gaan wij terug naar de reguliere agenda. En dat betekent dat we bij agenda punt 4 uit zijn gekomen. Dat is een stuk ter advisering aan de raad. Het gaat over het voorstelbesluit om de klachtenverordening gemeente Kuik vast te stellen. Dus daarvoor wil ik de beraadslaging openen en dan schuif ik door één plekje en dan de ABC. En wie mag ik het woord geven? De heer Kemperman.
Wij hebben hier trouwens geen vragen over, dus ik geef het woord erdoor.
Prima, mevrouw de Kinkelder.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hadden hier twee vragen over, namelijk wanneer de behandeling gaat over een persoon, vindt dan de klachtafhandeling ook in het openbaar plaats? En de tweede vraag is, hoe wordt deze nieuwe klachtenregeling gecommuniceerd naar de burgers toe, zodat zij zich hiervan op de hoogte zijn? Dat was het.
Dank u wel. PLC, mevrouw Mohamed.
We hebben ook een aantal vragen. We hadden een vraag over de klachtenverordening ziet slechts op klachten over gedraging van de raad, college en burgemeester Griffier, et cetera. Wij hebben begrepen dat voor de werkorganisatie CGM een aparte klachtenregeling wordt gehandhaafd. En onze vraag is nu, waarom worden deze regelingen niet met elkaar geïntegreerd? Tweede puntje, voor de externe klachtrecht wordt de klager doorverwezen naar de nationale ombudsman. Graag nader uitleg hoe het proces in zijn werk gaat. Wordt de klager doorverwezen door de klachtenbehandelaar of moet de klager toch eigen initiatief nemen? En tot slot, elk jaar worden klachten gepubliceerd. Publicatievorm vrij. Hoe en waar zal naar verwachting het verslag worden gepubliceerd? Dat was het.
Dank u wel. D66, de heer Kerskens.
Dank u. Een noodzakelijke update en die ziet er volgens mij goed uit. Dus we hebben daar verder geen opmerking over.
Oké, VVD, de heer Gerrits.
Ja, dank u wel. Twee zaken, één opmerking en een vraag daarbij. Bij het volgende stuk, agenda punt 5, daar is op een hele fraaie manier aangegeven wat de wijzigingen zijn. Ik had het prettiger gevonden als dat bij dit stuk ook gebeurd was. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Dan een vraag, ik sluit me in ieder geval ook aan bij de opmerking van mevrouw Mohamed. Of er geen integratie mogelijk geweest zou zijn van de klachtenverordening van de CGM-organisatie met deze. Maar goed, ik ga er even vanuit dat dat niet kan. Dat is mijn vraag. Moet die klachtenregeling van CGM ook voorgelegd worden aan deze commissie, commissiebestuur van de verschillende gemeenten dan ook nog eens een keer? Als dat niet hoeft, zou ik graag even willen weten waarom dat niet het geval is. Dat was de vraag. Ja.
Dank u wel. CDA, de heer Kranen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben ook enkele punten. Het gaat artikelsgewijs in dit geval, artikel 1. Onder C wordt de klachtencoördinator genoemd. En wij vragen ons eigenlijk af waar we dan aan moeten denken. Is daar een profiel van? Uit welke geleding komt die? Is er een soort van aanstellingsprocedure of hoe gaat dat? En artikel 3, lid 3, daar hebben we het over medewerkers in dienst van de gemeente. Nou heeft de verordening stoelt onder andere op de Algemene Wet Bestuursrecht en in die relatie wordt daar gesproken over medewerkers die handelen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. En dat is breder, want bijvoorbeeld buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn niet altijd in dienst van de gemeente, maar handelen wel onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat lijkt ons dan toch een juistere formulering en terminologie. En verder hebben we nog twee puntjes over, wat zal ik zeggen, de verordening in zijn techniek. Klachtenverordening gemeente Kuik heet die nu. Voorheen stond daar nog een jaartal achter, nu niet. Als we hem de volgende keer weer wijzigen, dan kan dat tot hopeloze verwarring leiden, omdat dan elke verordening hetzelfde gaat heten. Dus wat ons betreft zou er ook het jaartal 2014 achter kunnen staan. En dan tot slot, de verordening begint met de aanhef de raad, het college en de burgemeester van de gemeente Kuik. En eindigt met ondertekening slechts door de raad. Nou, is het meestal de raad die verordeningen vaststelt. Maar het zou best eens kunnen, omdat hier ook het college en de burgemeester van wethouders in worden betrokken, dat het anders moet. Maar in ieder geval op deze manier dat drie organen hem aanheffen en één orgaan hem sluit. Vroegen we eens af of dat in orde is. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan is als laatste in deze ronde het woord aan de SP, de heer Greveld.
Dank u wel. Ja, de SP heeft verder geen vragen of opmerkingen op dit stuk.
Dank u wel. Dan wil ik de heer Hillenaar uitnodigen als portefeuillehouder om een toelichting te geven op de gestelde vragen.
Ja, dat ga ik proberen. De aanleiding om dit te doen is dat we al onze ambtenaren niet meer in dienst hebben, maar dat die in dienst zijn getreden van de gemeenschappelijke regeling Kuik-Gravenmil. Dat is ook meteen een begin van een antwoord op de vraag, had dat niet geïntegreerd kunnen worden? Nee, want die CGM-organisatie is een eigen juridische entiteit. Die doet wel zijn werk voor die drie gemeentes, handelt dus met burgers en kan dus ook verwijtbaar handelen. En dat handelen, daar kun je tegen klagen, maar dat doe je dan op basis van de klachtenverordening CGM. Die is netjes vastgesteld door het bevoegde gezag van die gemeenschappelijke regeling. En dat is het algemeen bestuur, CGM. Inhoudelijk is wel voor afstemming gezocht. Want het is gewoon eigenlijk dezelfde tekst. Behalve dan dat daar natuurlijk de bestuursorganen niet in hoeven te staan. Maar we werken op dezelfde manier. Volgens ook ongeveer dezelfde tekst. En als u wil zien waar die staat, dat is dan meteen ook een soort toets. Ik heb hem niet opgezocht vanavond, maar die moet gewoon openbaar zijn. Dus die zouden we moeten kunnen vinden op... Kijk, ik kan u gaan toezeggen dat ik hem toezend, maar eigenlijk zou je hem gewoon nu moeten kunnen vinden op onze respectievelijke websites van al die drie de gemeenten. Nogmaals, ik heb het niet getoetst, maar als we het niet kan vinden, dan gaan we morgen actie ondernemen. Zo, want die moet natuurlijk even zo goed als deze ook gepubliceerd worden. Even kijken. Hoe zit het met dat externe klachtenrecht? Ja, eigenlijk is dat een soort, tussen aanhalingstekens, hoger beroep. Een klacht dien je in bij degene die... je begint natuurlijk te klagen bij iemand waarvan je vindt dat die onheus behandeld heeft. Nou, maar dan zeg je, oké, daar is een procedure voor. Dus dan kom je in feite bij zijn meerdere terecht. Dat hebben we vastgelegd in deze verordening. En als je dan nog ontevreden bent over de afdoening van de klacht, dan is het je recht om te zeggen, ik wil dat daar onafhankelijk nog eens naar gekeken wordt. Want ik vind dat ik nu met een kluitje in het riet gestuurd word. Dat staat dan ook onder onze afdoening van een klacht. Staat ook van, nou ja, als u zich toch niet genoeg gehoord voelt of deze klacht onvoldoende antwoord vindt geven op uw klacht, dan staat u de weg open om uw klacht in te dienen bij de ombudsman. Dat is dus eigenlijk onze, ja, zeg maar, hoger beroep instantie. Die dan zijn finale oordeel velt. Want die ombudsman die is eigenlijk natuurlijk voor de Rijksoverheid in het leven geroepen. Maar wij gebruiken hem nu als een soort hoger beroepsinstantie. Dat is eigenlijk wat we in deze verordening doen. Even kijken, u vroeg ook van de PLC hoe wordt een verslag gepubliceerd. Ja, ook dat doen we vooral via de website, maar daar moeten we wel, of daar maken we een melding van gewoon op de gemeentepagina. Even kijken. Ja, het zou inderdaad handiger zijn als de wijzigingen net zo mooi expliciet werden opgenomen als in het volgende stuk. Dat volgende stuk, ja, dat heeft een andere scribent. Dat is onze eigen griffier, dus die weet precies wat u wil. Maar het is inderdaad, we moeten de training nog ver volmaken dat anderen dat ook doorhebben. Overigens was dat in dit geval wel lastiger geweest, want het is wel een echt andere verordening geworden. Dus dat moet ik er dan ter hunner verdediging eigenlijk wel bij zeggen. Even kijken, wat voor een type is zo'n klachtencoördinator? Dat volgens mij hebt u er net weg zien lopen, dat is Marianne de Van der Schuren. Maar zo'n, als zij het niet is, is het zo'n type waarmee ik wil zeggen, dat is iemand die werkt bij juridische zaken. En dan ben je meestal wel op iets meer afstand van de directe van een beleidsafwikkeling afdeling. En je snapt hoe je om moet gaan met spelregels. Dus zo, ik denk ook dat het niet in naam is toegewezen, maar in functie. Dus medewerker juridische zaken. Ja, de opmerking over artikel 3, lid 3, over in dienst van of onder verantwoordelijkheid van... Ik geloof u meteen en misschien, ik laat ik zeggen dat ik na laat zoeken of dat een betere tekst is. De reden, maar nu ga ik gissen, maar misschien is het een antwoord. Kijk, CGM werk, de medewerkers CGM werken ook allemaal onder verantwoordelijkheid van die drie gemeentes. Maar ze zijn in dienst van die andere entiteit. En daarom hebben we daar die aparte klachtenprocedure van. Dus om wat preciezer te zijn, in deze verordening gaat alleen over de bestuursorganen en diegenen die echt bij ons in dienst zijn, te weten de griffier en inderdaad de ambtenaren burgerlijke stand, het bijzondere dan. Dus volgens mij is dat de reden waarom voor deze woordkeuze is gekozen. Maar nogmaals, ik laat gewoon navragen of dat terecht is of niet. Ja, 2014 erachter of niet, in de titel, wat u suggereert. Ja, ik zie niet zozeer dat dat meteen een rommeltje wordt. Sterker nog, ik vind vaak het tegendeel een rommeltje. Want dan heb je het over een wijziging die je bij wijze van spreken in 2018 neemt. En dan, maar dan heet dat ding nog steeds 2014. Dat vind ik vaak verwarrend. Dus ik weet niet wat... Ik ga dit ook gewoon vragen. Als ze vinden dat het helpt, dan komt het er gewoon achter. Maar ik zou eigenlijk niet inzien waarom dat beter is. Dat is wat ik u antwoord. 3 ondertekeningen. Nou, ik denk dat u de enige verordenende instantie bent als raad. Dus, maar ook dat is een beetje gokken. Maar dat zou voor dit moment mijn antwoord zijn. En als dat anders is, dan komen er nog 2 ondertekeningen bij. Dus er zijn 3 uitzoekvragen die ik meeneem.
Mevrouw de Kinkelder.
Ja, meneer de burgemeester, wilt u nog antwoord geven op de vraag op welke manier de behandeling van de klachten plaatsvindt? Of dat in het openbaar is, ook als het personen betreft?
Nee. Ja, dat wil ik wil dat aangeven, maar nee, die vindt niet in het openbaar plaats. Nee, iemand kan gewoon netjes zijn verhaal vertellen, daar wordt goed naar geluisterd. De ander kan ook gewoon zijn verhaal vertellen, daar wordt verslag van gemaakt. En dat leidt tot een afhandeling van een klacht. Dus dat zijn dan de bevindingen van de leidinggevende. En in ons geval... omdat het over politieke ambtsdragers gaat, is het handig om dat echt een externe te laten doen. En daarom zegt deze verordening nu, dan doen we dat door de voorzitter van de commissie beroep en bezwaarschriften. Dat is voor ons een nieuw model. Dus het antwoord wat ik u geef is eigenlijk vanuit de ervaring zoals we die tot nu toe hebben. En of dit model ook in gaat houden dat openbare zittingen zijn, weet ik niet, maar waag ik eerlijk gezegd te betwijfelen. Want ik denk dat ook voor de veiligheid van een klager het prettig is om gewoon in alle rust je verhaal te kunnen doen.
Oké, dank u wel voor deze beantwoording. In ieder geval een toezegging om op een drietal technische vragen terug te komen. En dan ga ik ervan uit dat het in het verslag is. Dan kijk ik naar de commissie of er behoefte is aan een tweede termijn. Nee, dan ga ik u de vraag stellen van, het is een stuk ter advisering. Wilt u dat als een A, B of als een C-stuk doorgeleiden naar de raad? Een A-stuk. Voorlopig A, even afwachten voor de drietal technische vragen, maar dan kan het als aanstuk geagendeerd worden op dit moment. Dank u wel. Dan ga ik met u door naar agenda punt 5. Weer portefeuillehouder Hillenaar aanwezig. En dat is het voorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie, raad en college. Nou, per abuis stond in het voorstel de naam van de griffier als opsteller van het stuk vermeld. In de digitale versie is dat al aangepast. Griffier en presidium waren wel betrokken bij de voorbereiding van het voorstel. Maar het was wel het college wat hier de opsteller van is. Dan wil ik graag als eerste het woord geven aan de fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk geen vraag op eentje na. De financiële consequenties zijn wat mager beschreven, want er is enig financieel voordeel. Dus misschien kan daar de burgemeester nog een kortere toelichting op geven. Uitgebreider, maar niet een kortere.
Dank u wel. PLC, wilt u hierover het woord voeren? Mevrouw Mohamed.
Ja, dank u wel. Wij vonden de nieuwe wijziging wat betreft beschikkingstelling van de mobiele telefoon een goede wijziging. Het geeft toch openheid van zaken op elk gewenst moment. Dus daar konden wij goed in bevinden. En tot slot hebben wij ook een ander vraagje. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verstrekking van een tablet in bruikneming voor commissieleden. In eerste instantie zou je lezen dat dit geldt voor alle commissieleden. Achteraf heb ik begrepen dat dit niet geldt voor plaatsvervangende commissieleden. Mijn vraag is, waarom wordt er een onderscheid hierin gemaakt, terwijl naar mijn weten een burgercommissielid evengoed een commissielid is? Ik kan dit niet terugvinden in dit raadsvoorstel, te weten artikel 30. En ik dacht namelijk dat de insteek geweest is om juist kosten te besparen, zoals het aanschaffen van papier, stukken vervolgens te printen en rond te brengen, porto te betalen. Ons inziens is dat dit op de lange duur toch per saldo kostenverhogend zal zijn. En tot slot lijkt het mij voor alle commissieleden veel efficiënter om toch ook met de tablet te werken. Want in de stukken word je regelmatig verwezen naar bronnen zoals VNG, bijlagen en begrotingen. Dus in het kader van efficiënt uitoefening van het commissielidmaatschap is dit mijn vraag. Dank u wel.
Dank u wel. D66, de heer Kerskens, aan u het woord.
Voor zover we hebben na kunnen gaan, zijn de aanpassingen prima verwerkt. Die zijn voor een groot deel voorbesproken in het presidium. Onder andere ook het punt wat net aangehaald werd van de vervangende commissieleden. Ik kan het niet letterlijk uit de tekst halen. Misschien moet er dat toch in. Dat is het enige punt wat we ter overweging hebben.
Dank u wel. VVD, de heer Gerrits.
Ja, dank u wel. Ik hoef het niet te herhalen, maar het is een prettig leesbaar stuk doordat de wijzigingen zo geweldig netjes zijn aangegeven. De plaatsvervangende leden, het verstrekken van een iPad aan de plaatsvervangende leden, is de VVD geen voorstander van. Voor die enkele keer dat de plaatsvervangende leden er zijn, dan kan dat onderling wel geregeld worden, lijkt me. En je moet toch ook een beetje op de centen letten. Dus wij zijn daar geen voorstander van. En wij begrijpen inderdaad uit het stuk dat de plaatsvervangende leden er geen zouden krijgen. En daar zijn wij dus zonder meer mee akkoord. Paar kleine opmerkingen nog bij pagina... Het voorstel tweede blad, ongenummerd is het. Dat zou wel handig zijn als die ook genummerd waren. Daar staat op een gegeven moment onder fietsregeling schuin gedrukt, artikel 10a. Is een woord weggevallen, maar ik denk dat is en het evenmin reëel is dat. Daar ga ik tenminste van uit. Ja, we zijn. Ja, en dan bij het stuk zelf had ik één opmerking. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast, dat is duidelijk. Mijn vraag is, wanneer gebeurt dat, dus de planning? Dat was mijn vraag. Dank u wel.
Dank u wel. CDA, de heer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aanmerkelijk privégebruik van telefoons van wethouders. Ja, wat dat dan ook mogen zijn natuurlijk. Hè. Natuurlijk, je leest te vaak dat het misgaat. Maar ik denk, en zo hebben wij het ook maar beoordeeld... Je moet uitgaan van professionaliteit en vertrouwen en dichtregelen kun je zo'n item toch niet. Harmonisatie CGM staat erin. Er zijn nog verschillen. Weet wij, of weet het college, waar die verschillen in zitten? Zitten er nou echt significante verschillen in het rechtspositiebesluit tussen de drie gemeenten? En wat wel interessant was, en ook wel een klein beetje lastig, is dat er in onze achterban toch wat moeite was met het afschaffen van die vergoeding voor PC-gebruik thuis, zeg ik maar even. We hebben in het presidium gesproken van, we gaan naar de iPads toe en dat is een flinke investering. En hoe kunnen we nou ook een beetje door te snijden in eigen vlees die investering drukken, zogezegd. Nou, dat is door te zeggen, we doen iPads in plaats van die PC vergoeding, maar het geluid is wel, ja, je gebruikt thuis natuurlijk nog steeds je computer, omdat je op je iPad niet echt kan werken en je daar nog steeds gebruik van maakt. Dus hoe reëel is het? We gaan daar geen punt van maken, maar we waren wel even benieuwd of dat bij andere fracties ook nog ter sprake kwam. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan de SP, de heer Van Rijn.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een paar punten naast de waardering voor dit mooi leesbaar stuk. Wat ons opvalt in de toelichting is dat er een opbouwende lijn zit in het begrip harmonisatie. Het stuk begint met enige harmonisatie en komt dan vervolgens tot zoveel mogelijk harmonisatie. Om dan te eindigen met een vergaande harmonisatie. Dat is er zit een hele mooie opbouw in. Maar waarom geen volledige harmonisatie, vraag je je dan af. Dan moet jou... perfect, hè? Ja. Volledige harmonisatie. Waarom niet? Kan dit zo? En kunnen u dit uitleggen? En is er dan misschien een tijdpad aan gekoppeld, waardoor misschien wel tot die volledige harmonisatie of wat dan ook kan komen? Dus daar even een vraag naar, wat nou die harmonisatie dan verder inhoudt. Een tweede punt is dat op de toelichting, er staat onderaan bij bladzijde 2, uitvoering, risico en evaluatie. Daar staat een zin, de allerlaatste zin van die bladzijde is, bij die invoering zullen ook fiscale mogelijkheden en consequenties voor de rechtspositie van wethouders, raadsleden en commissie in beeld gebracht worden. En dan staat er, en dan zal waar nodig de verordening aangepast worden. Ik neem aan dat dat niet stilzwijgend zal gebeuren, maar dat dat op de reguliere wijze zal gebeuren. Ja. Dan wordt er, is net ook al even over gesproken, papierloos vergaderen. Wij vinden dat ook een hele goede zaak, maar we hebben ook in het presidium al aangegeven dat wat ons betreft de iPad of een tablet voor de burgercommissieleden, nog even afgezien of van de vervangende burgercommissieleden of commissieleden, dat wat ons betreft verder niet aan de orde is. Wij vinden dat het van belang is dat er dat raadsleden dat die voorzien zijn van een tablet of van een iPad, maar dat de anderen dat gewoon via hun eigen computer of via de teksten die ze toegestuurd krijgen, zouden kunnen krijgen. Dan is het natuurlijk niet helemaal papierloos, maar ik denk dat een uitgave, men heeft mij voorgerekend dat het gaat om ongeveer 30 iPads. En dan maal €400 hebben ze mij verteld en dat is toch een aardig bedrag waar je misschien toch even over na moet denken of dat wel, om even met de heer Gerrits te spreken, op de centjes moet letten, dan kan dat denk ik. Dus wij zijn geen voorstander van die uitbreiding naar de commissieleden toe en ook niet naar de plaatsvervangende commissieleden. Dan weet ik niet of het punt wat ik hier nu verder ga inbrengen, of dat eigenlijk hier nu op dit moment wel thuis hoort. Maar omdat er gesproken wordt in het artikel over verhuiskosten en dergelijke voor wethouders of verhuisregelingen en verblijfkosten. En het is ook helemaal nog niet aan de orde voor deze gemeente. En het zal hopelijk ook nog niet zo snel aan de orde komen. Maar wat ons betreft zou er eens nagedacht moeten worden over de hele discussie die in heel veel gemeentes gevoerd worden wanneer er van buitenaf een wethouder komt. Over de verhuisplicht heb ik het dan. Ik denk dat een verhuisplicht voortkomt uit de oude situatie, zeg maar voor het dualistisch denken. En dat met de komst van het dualisme in de gemeenteraden, dat in feite de deskundigheid van een kandidaat boven de woonplaats moet zijn. En wat mij betreft zelfs boven alles. De deskundigheid gaat boven alles. Als er een goed collegeakkoord ligt, maakt het wat mij eigenlijk betreft niet uit van welke partij zo iemand is of waar hij vandaan komt. Als er maar deskundig geregeerd wordt of maar deskundig gewerkt wordt. En dat vind ik van belang. Dus wat ons betreft is het een goed moment om eens na te denken over in hoeverre moet je die discussie gaan voeren. Ik zeg al, in onze gemeente is dat niet aan de orde, zeker niet bij dit college. En wanneer weet ik ook niet.
Het staat ook, de heer Van Rij, het staat ook in de gemeentewet. Dus je kunt alleen een uitzondering maken wat nu niet aan de orde is.
Ja, ik weet het. Dus, maar wat ons betreft mag dat een keer ter discussie komen. Laat ik het zo zeggen. Ja.
In Den Haag, hè?
Ja.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Van Rij?
Ja, interruptie, de heer Hendrik.
Gaat de SP-fractie nog een amendement indienen om de vergoeding van de raadsleden op 80% te stellen?
Oh ja, ja, ik werd daar net op gewezen.
De heer Van Rijn.
Ik werd daar net op gewezen. Zowel de wethouders als de raadsleden en waarschijnlijk ook de commissieleden, die zijn ingeschaald op de hoogste vorm, op de hoogste norm, hoogste schaal. En wij hebben gezegd, in deze tijd kan het wel een onsje minder. En vandaar dus dat wij gezegd hebben van, nou, wij willen eigenlijk daar wel een uitspraak over. Of we willen daar in ieder geval een discussie over in de raad. Ja, en dat is wat wij inbrengen. Ja?
Dank u wel. Geef ik eerst nog het woord aan de fractie van ABC, de heer Kemperman.
Dank u wel, voorzitter. Wel een vraagje over de mobiele telefoons voor de wethouders. Want we vroegen ons af of hier ook een adequate beveiliging op zit. En of deze beveiliging ook wel degelijk is ingesteld. Omdat er immers toch gevoelige informatie op kan staan. Dus dat vroegen wij ons af. Dank u wel.
Dank u wel. Dan zijn we rond. En dan wil ik portefeuillehouder Hildenaar uitnodigen om een reactie te geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. De financiële consequenties staan hier wat mager. Kunt u ze nader toelichten? Nou, eigenlijk niet. Want ik heb het gewoon niet paraat, dat is één. Maar twee, en dat haakt aan de discussie over de tablets. Hebben we het ook nog een beetje in eigen hand? Kijk, deze verordening staat het gewoon, daar staat gewoon in de verordening dat raadsleden en wethouders, raadsleden en commissieleden een tablet ter beschikking krijgen. En hoe royaal wij dan omgaan met commissieleden, dat is dan even de discussie. Die hebben we in het presidium gevoerd, nog niet helemaal beslecht. We hebben gezegd, van kunnen we komen tot een klein beetje beperking van die groep? Want we zijn eigenlijk met elkaar wel geschrokken van de hoeveelheid, als je het allemaal bij elkaar optelt, de hoeveelheid commissieleden die we bij elkaar hebben, zeker met plaatsvervangend commissieleden erbij. En volgens mij zijn we gewoon nog aan het zoeken naar of er een rechtvaardig onderscheid gemaakt kan worden. De verordening doet dat niet. Dus in die zin is het nu niet ter discussie. Zouden we met deze verordening in de hand het gewoon dus royaal gaan toebedelen, dan is wel becijferd dat we extra geld nodig hebben. Want dan kunnen we het niet uit het huidige budget doen. Dus in die zin zijn opmerkingen die gemaakt zijn door verschillende partijen van, een klein beetje opletten of het echt nodig is, is denk ik wel redelijk, maar je moet tegelijkertijd ook mee rekening mee houden dat je hebt ook wel wat verwachtingen gecreëerd. En sommige mensen gaan er wel echt heel veel mee werken. Nou ja, dan moeten we denk ik via het presidium nog even een verstandige lijn in ontwikkelen. Maar deze verordening maakt dat onderscheid dus nog niet. En ik kijk nog even ter controle, maar zo is het toch, Richard, hè? Ja.
Vullen. Daar zit inderdaad in de eerste bestuursrapportage, daar wordt om een krediet gevraagd
voor het aanschaffen van de tablets. Daar wordt uitgegaan van een scenario van circa 30 à 35 commissieleden. Dus er wordt hier inderdaad gesproken over commissieleden. Dus dat gaat inderdaad ook om de burgercommissieleden. Je zou kunnen zeggen, je zou het zo kunnen lezen dat je zegt, er wordt niet gesproken over plaatsvervangende commissieleden. Dus die zou je op grond van deze verordeningen ook uit kunnen sluiten. Maar het is correct zoals de burgemeester het aangeeft, het presidium moet hier nog nader afspraken over gemaakt worden. Met deze verordening wordt de grondslag gegeven. En op het moment dat de raad instemt met het krediet, worden de financiële middelen beschikbaar gesteld.
En daarmee gaat zeg maar de onderliggende rekensom dat het, dat het budgetair netjes kan en dat we eigenlijk op termijn dan misschien zelfs, maar dan op een andere plek in de organisatie, wat dan overal door het papierloos werken. Dat maken we een beetje teniet door iets te breed met de tablets dan rond te delen. Maar goed, dan moeten we dus gewoon nog maar eens even met elkaar over in gesprek komen. En anders moet er gewoon iets bij. Dat is...
Mag ik... Want mijn opmerking ging daar ook over en de heer Gerts schiep bij mij wat verwarring, want ik meende te verstaan dat het wel in de verordening staat, maar de vervangende commissieleden, we hebben binnen het presidium gezegd, die dan niet. Dat was het soort compromis wat gesloten is, want er wordt wat wisselend over gedacht, dat blijkt hier ook. Dus ik zou ervoor pleiten om dat dan ook zo op te nemen, of in ieder geval duidelijk genoeg te stellen. En zo staat het er volgens mij nu niet in. Commissieleden, daar kunnen plaatsvervangenden ook onder vallen.
Nou, dat is zoals de griffier het zegt, je kan het op twee manieren lezen. Omdat er commissieleden staat, vallen plaatsvervangers daar niet onder. Je kan hem ook ruimer lezen, dat is waar. Even kijken. Maar goed, we moeten die discussie niet over doen, maar misschien nog wel even dat wij ook gezegd hebben, sommige commissies komen gewoon heel veel minder bij elkaar. Misschien is het nog pragmatischer door te zeggen, zij dan niet. Maar goed, controle en onderzoek, omdat die altijd ook de papieren versies krijgen, omdat het zo'n dikke documenten betreft. Maar dan doen we de discussie over en dat moesten we denk ik in deze commissie niet doen. Even kijken. En u herhaalt eigenlijk uw oproep om het dan misschien nog maar explicieter in de tekst te zetten, hè? Meneer Kerskes. Harmonisatie, daar staat inderdaad een soort spannende opbouw in, die had ik er nog niet ingelezen. En ik ga ook eigenlijk een iets wat afwijkend antwoord geven, want ik vind op dit onderwerp harmonisatie eigenlijk helemaal niet zo geweldig interessant. Volgens mij zijn we nog steeds 3 gemeentes en hanteren we onze eigen spelregels. Kijk, iets anders is dat het voor de werkorganisatie wel handig is dat we het ongeveer hetzelfde doen. En niet de ene gemeente nog helemaal met papier en de andere gemeente helemaal papierloos. Dat is onhandig. Grosso modo lijken ze heel veel op elkaar. En waar het precies afwijkt, kan ik niet in de finesse zeggen. Misschien kan de heer Van der Wegen dat dadelijk aanvullen. Maar dat is in feite niet het doel van deze verordeningen. We hebben het willen actualiseren, omdat we nou eenmaal gewend zijn geraakt aan het tabletgebruik. We zijn gewend geraakt aan het mobieltje. De fietsregeling leek niet meer zo opportun voor raadsleden. Dus we hebben wat afgeschaald en wat opgeschaald en hem weer eigen tijds gemaakt. Dat is denk ik de belangrijkste beweging die hier gemaakt is. En een verordening gaan we nooit stiekem aanpassen. Dat is uw bevoegdheid, dus dat komt altijd terug. De verhuisplicht, de voorzitter zei er ook al eventjes wat over. Dat staat natuurlijk in feite gewoon in de gemeentewet. En wat hierin staat, daar zou je natuurlijk wel iets van kunnen vinden. Hier staat als je dan van buiten komt, de reiskostenvergoeding. Dus dat is de knop waar je in deze verordening aan zou kunnen draaien. Het amendement zien we dan tegemoet over de 80%. In zijn algemeenheid vind ik daar wel wat van, maar moet dat denk ik vooral ook maar een politiek debat blijven. Ik denk dat niemand a priori dit werk of deze hobby kiest voor het geld. En tegelijkertijd denk ik dat het wel goed is dat je ook mensen met een drukke functie in de gelegenheid stelt om wat uren minder te werken. En dat op de een of andere manier, en dat doe je dan door deze raadsvergoeding, compenseert. Dat komt denk ik gewoon de brede spreiding van de volksvertegenwoordigers echt te goede. Dus in die zin zou ik me nog 3 keer bedenken. Nou heb ik toch mijn oordeel gegeven. De mobiele telefoon, daar Ja, ik stel met enige regelmaat de ongeruste vraag ook aan de ICT-afdeling. Is het allemaal nog wel veilig, jongens? En dan maak ik me heel eerlijk gezegd nog meer zorgen over de iPad dan over de telefoon. Omdat de iPad natuurlijk echt ook documenten bevat. En het antwoord tot nu toe is nog altijd, ja burgemeester, het is helemaal veilig. Zijn dit dan zwaar beveiligde toestellen? Nee, helemaal niet. Maar de beveiligingen die erop zitten zijn op de allereerste plaats dat nog de iPad, nog de telefoon verbinding maken of op het netwerk zit, zeg maar. Hè. Dus er zitten geen documenten die ik hier opsla, daar kan ik niet vanaf mijn tablet of mijn mobieltje bij. Dus het zijn twee, dus het zit niet op hetzelfde netwerk, zo moet ik het zeggen. Als je je mobiel gebruikt, is voorgeschreven dat wij daar een pincode op hebben. Dus die, als je het een paar keer fout doet, dan wist hij ook alle informatie op het mobiel. Nou, dat hebben de meeste privégebruikers hebben dat ook. Hè. Dus op zichzelf niet nieuw, maar ook door ons toegepast. De derde beveiligingslaag is dat de communicatie die plaatsvindt tussen het exchange, je mail en de telefoon, dat wordt versleuteld gedaan. Dus als je dat al kan aftappen, dan zit daar een versleuteling op. En de laatste laag, dat zijn we zelf. We moeten natuurlijk een beetje met verstand met dat ding omgaan en niet op alle open access wifi points informatie gaan zitten lezen. Maar dit is wel typisch zoiets, het gaat goed tot het misgaat. En kijk, de vertrouwelijkheid bij ons moet je ook niet overdrijven. Het is heel spannend om te lezen wat meneer Rutte sms't, maar het is toch al een stuk minder spannend om te lezen wat ik sms hoor. Dus, en dan moet ik me opletten met wat ik sms natuurlijk. Ja. En nogmaals, en dat is denk ik het belangrijkste, vertrouwelijke informatie, documenten, die komen er gewoon niet op. Want als het dan over de iPads gaat, dat vind ik een kwetsbaar punt. We werken veel met Dropbox, daar zetten we geen vertrouwelijke informatie in. Want dan zou ik het echt te link vinden, dan zou je daar via je iPad bij kunnen. Dat is de informatie over de al dan niet beveiligde mobiele telefoons. Ik dacht dat ik dan de antwoorden ook verstrekt had.
Dank u. Dan kijk ik even meneer Van Rey. En ik zie meneer Gerrits. Aanpassen. In tweede termijn dan. En eerst nog de heer Van Rey.
Ik wil alleen eerst de burgemeester geantwoord heeft op mijn vraag van zal waar nodig aangepast worden, de verordening zal aangepast worden. Die beantwoording is geweest, oké.
Oké, dan kijk ik rond voor een tweede ronde. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ja. ABC, de heer Jacobs.
Voorzitter, dankjewel. Ik zie op mijn iPad onder artikel 37 de citeertitel deze verordening wordt aangehaald als verordening rechtspositie wethoudersraads en commissieleden 2010. Al dus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Kuik 17 mei 2010. De Raad vernoemd A. Knevel, waarnemend griffier, P. Mengde, voorzitter. Maar als ik op het stuk kijk wat ik op papier heb toegezonden gekregen, dan staat compleet wat anders.
Oké, vraag is gesteld. Kijk ik verder rond? Ja, mevrouw Mamet.
Dank u wel. Wij hadden een reactie op VVD en SP. We hebben begrepen dat jullie het toch wel duur vinden als echt iedereen een iPad zal krijgen. Maar wij als van PLC zijn van mening dat als je een iPad over een periode van 4 jaar in bruikleen geeft, dat toch veel voordeliger zou zijn dan om de misschien 8 weken, 7 weken papier te verspreiden, te drukken, porto te betalen. Dus met die insteek wouden wij dit even terug opkomen. En er is ook een app, de Raadsdigitaal, ik weet niet of ik dat goed zeg. Als wij dan bij commissievoorbereiding bij elkaar komen, dan is dat gewoon veel makkelijker om
met trefwoorden dingen op te zoeken. Want ik heb niet altijd een laptop of een computer bij. Dus dat wou ik ook opmerken. Dat was het. Dank je wel.
Dank u. De heer Gerrits, VVD.
Ja, even eerst een reactie op wat mevrouw Mohamed net zei. Ik denk niet dat het probleem is dat mensen dan toch met papier zitten. Want mijn idee is in ieder geval dat als je de commissieleden een iPad verstrekt in bruikleen, maar niet het plaatsvervangende lid, dan kan op het moment dat die plaatsvervanger gaat, kan die gewoon de iPad van, zo stel ik me dat voor, die enkele keer van het commissielid in bruikleen dan weer overnemen. Ik vind het zonde om daar zoveel geld in te investeren. Verder heb ik nog een vraag. De standpunten van SP zijn duidelijk. Het standpunt van D66 is duidelijk. Bij de andere partijen heb ik het wat minder gehoord hoe die over verstrekking aan plaatsvervangende commissieleden denken. In ieder geval stel ik voor om er een C-stuk van te maken. Dan horen we dat in de Raad wel. Maar als ze daar nu antwoord op kunnen geven, graag.
Even een reactie van mevrouw Derks, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zei de burgemeester, dat soort praktische afspraken gaan we in het presidium maken. Ik kan best wel zeggen dat wij in plaats van commissieleden geen iPad zouden willen geven. En we denken ook eraan om bij de commissie controle dat niet uit te reiken. Dus dat is in ieder geval onze eerste insteek. Maar volgens mij hadden we net afgesproken dat we in het presidium dat zouden aftikken, dat soort praktische zaken.
CDA, de heer Hendrik.
Mee eens.
Dit was de tweede termijn. Ik heb nog een vraag gehoord voor...
ik ook.
Misschien niet de heer Hillenaar. Ik kan even de heer Jacobs vast helpen met zijn vraag over het stuk. U heeft waarschijnlijk de bijlage geopend die de oude verordening stond er als bijlage ter informatie bij. En op papier heeft u alleen de nieuwe verordening gekregen. Dus daar zat het verschil in. U heeft waarschijnlijk de verwarring. Dan kijk ik even of er nog vragen voor de heer Hillenaar over zijn.
Nee, ik was net zo trots dat ik dat ook ontdekt had. Maar...
Oké, dan sluiten we deze beraadslaging met inderdaad de opmerking van mevrouw Derks dat er in het presidium nog over de iPads voor commissieleden, plaatsen van commissieleden, et cetera, zal worden doorvergaderd. En dat het een C-stuk zal worden in de raad.
Mijn interruptie was eigenlijk bedoeld om ervoor te voorkomen dat het een C-stuk zou worden. Maar ik neem aan dat het amendement van
het amendement van de SP dat maakte hem een C-stuk. Dus ik neem aan dat het SP het als een C-stuk daarom wil agenderen. Oké, ja, dank u wel. Dan sluiten we agendapunt 5 daarmee af. En gaan we door naar agendapunt 6. Weer voor als portefeuillehouder burgemeester Hillenaar aanwezig. Het voorstel tot vaststelling van de verordening behandeling bezwaarschriften, KUIK. En dan zijn we gebleven bij PLC om als eerste het woord te voeren als hij daar behoefte aan heeft. PLC, mevrouw Verbergt.
Dank u wel. Pre-mediation, prima zaak. Kunnen wij ons als PLC helemaal in vinden. Zien we zeker de meerwaarde van. In het raadsvoorstel... wordt ook de nadruk gelegd op de bepaalde vaardigheden die een pre-mediator in huis moet hebben om het in goede banen te leiden. Dan gaat het om luisteren, samenvatten, doorvragen. In de verordening worden deze vaardigheden niet meer genoemd. Dus onze vraag is op welke manier deze vaardigheden gewaarborgd worden. Dit is ook van belang omdat het een lid van de bezwaarschriftcommissie kan zijn die de mediation uitvoert, maar ook een ambtenaar. Welke criteria zijn er voor welke ambtenaar dit gaat uitvoeren, zodat hij die vaardigheden in huis heeft. Verder staat er in het raadsvoorstel en in de verordening genoemd dat een voorwaarde voor pre-mediation is dat de indiener van het bezwaarschrift toestemming geeft. Wij vroegen ons af of dit toestemmingsvereiste ook geldt voor het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat wordt verder niet meer genoemd. Dank u wel.
Dank u wel. D66, de heer Kersten, aan u het woord.
Ja,
Dank u. Ja, ons belangrijkste punt was ook de mediation of zelfs pre-mediation. We hebben dat uitdrukkelijk ook in ons verkiezingsprogramma genoemd als een goede oplossing. Bij de behandeling van het volgende, maar dus al behandelde agendapunt, net zoals de heer Van Ree zei, kwam dat met 25% van de gevallen waarin dat al redelijk succesvol verloop is, al tot uiting. Ik kan me herinneren dat de commissie ook altijd als advies heeft gegeven, probeer de problemen voor te zijn. Er is een goede start gemaakt. Ik ben het met PLC eens dat er eigenlijk wat dieper nagedacht nog moet worden over hoe we dat nou gaan verbeteren. Dat heeft met techniek, met vaardigheden te maken. Wie gaan dat doen? Het zou een vaste figuur kunnen zijn. De commissie kan er om vragen, maar eigenlijk als het over pre gaat, dan moet het veel eerder. Het moet, wat de burgemeester altijd zegt, eigenlijk verankerd zijn in de organisatie. Daar moeten we naartoe. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste wat er een beetje achter zit, dat we daarover na gaan denken. Over de verordening verder zijn wij meer dan tevreden.
Dank u. VVD, mevrouw Vervoort.
Dank je wel. Nou, wij kunnen ons helemaal aansluiten bij D66. Pre-mediation, prima. Ook te ambtelijk horen is natuurlijk een prima vorm om een heleboel dingen te voorkomen, aan de voorkant te voorkomen, waarbij dan het nut, zeg maar, of en de noodzaak duidelijk gescheiden wordt en vooral gekeken wordt naar het effect daarvan. En dat is heel erg belangrijk. En wat er gezegd werd over hoe je dat vorm moet geven, ik denk dat het heel goed is om daar inderdaad ook eens naar te kijken.
CDA, de heer Hendricks.
Dank u wel. Verordening 2014, zie ik staan. Vraag nog, die wellicht een beetje flauw is of klinkt als beren op de weg. Maar we gaan één commissie benoemen voor drie gemeenten. Maar de drie gemeenten, de drie colleges, hebben hun eigen besluitvorming. Dus in theorie is het denkbaar dat niet in ieder college hetzelfde besluit wordt genomen. Hè. Dat zal niet, dat zal maar helemaal goed gaan. Maar is dit nou niet een voorbeeld waarvan we eigenlijk zeggen, ja, hier wringt het eigenlijk, als je het hebt over een optimale situatie. Je gaat toch één commissie benoemen, maar je hebt drie colleges. Dan doen we wel meer dingen gezamenlijk, waar natuurlijk besluitvorming over plaatsvindt. Alleen er liggen wel drie verordeningen. Ik weet niet of dat misschien nog beter, veiliger kan, anders kan, of misschien ook niet. Maar dat viel ons op toen we het stuk lazen.
Mag ik, want ik begrijp hem denk ik nog niet, want ik heb het probleem nu niet te pakken. Bedoelt nou, ja, Hendricks dat voor het geval wij nu verschillende verordeningen gaan vaststellen? Of?
Nee, ieder college heeft zijn eigen bevoegdheid om een commissie aan te stellen. En we zeggen nu van we gaan één commissie aanstellen. Maar ja, het is natuurlijk ook denkbaar dat een andere gemeente zegt van nou ja, volgens mij vinden wij deze persoon geschikt en deze niet. Kijk, en dat gaat natuurlijk niet gebeuren, maar op basis van deze verordeningen kan dat wel het resultaat zijn. Zouden die anders kunnen afspreken?
Helder. Dan kijk ik naar de SP in eerste termijn, de heer Van Ree.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft ook een heel mooi stuk, goed opgebouwd. Twee componenten zitten erin. Dat is de component van de harmonisatie weer en dan daarbij de pre-mediation. Wat ons opviel was dat de motivatie om met pre-mediation te komen, dat die vooral van buiten de organisatie kwam, vanuit de rechtbanken. Verder gekeken, een soort externe motivatie gaan we daar aan werken. Wellicht waren het beter geweest dat we ook vanuit onze eigen organisatie op dat idee gekomen waren. Misschien is dat wel zo, maar dat kan ik in dat stuk niet terugvinden. Dan gaat het ons wel duizelen als het gaat om de termen. Namelijk de term pre-mediation, mediation en dan ook nog eens een keer ambtelijk horen, informeel gesprek. In hoeverre lopen die zaken door elkaar? Wat is het verschil gewoon even tussen pre-mediation en mediation? Hebben we hier met een semantische discussie te maken of zit er werkelijk ook een heel groot verschil tussen die zaken? Komt in de verordening niet terug en komt eigenlijk ook in de toelichting, is die wat mij betreft niet al. Nou hoeft dat ook niet, want ik snap wat het uitgangspunt, ik snap ook dat het een hele goede zaak is. We hebben dat net ook gehoord bij de behandeling van het jaarverslag. Maar het zou wel goed zijn wanneer er wat helderheid zou komen in de keuze van woorden en daaraan gekoppeld ook de procedure die het een en ander met zich meebrengen. Wat denk ik bij, want dan kom je ook bij zaken als vaardigheden en dergelijke. Zijn die in huis aanwezig? Worden die mensen daarvoor geschoold? Of ga je externe personen daarbij betrekken? En hoe zit het dan met de kosten in, wanneer je ze van buiten gaat halen? Vervolgens heb ik dan de vraag over het aantal leden van die commissie. Als ik zie dat er gesproken wordt over de voorzitter en twee commissieleden, dan denk ik dat het eigenlijk heel weinig is. Als zeker één van de twee ook nog die premiation-functie gaat vervullen of het informele gesprek gaat voeren, dan blijven er in feite maar twee over. En ik denk dat daar ook even naar gekeken moet worden of dat wel zo logisch is. Dat waren in eerste instantie mijn punten. Dank u wel.
Dank u. Dan geef ik graag het woord aan ABC, de heer Kemperman.
Dank u wel. We hadden een vraagje over onder het kopje uitvoering, risico's en evaluatie. Er wordt vermeld dat bij de samenstelling van de gemeenschappelijke commissie enkele vacatures ontstaan, doordat er niet genoeg mensen in de reeds bestaande commissies de ambitie hebben om deze vacatures in te vullen. Wij vroegen ons af aan hoeveel functies je hier dan moet denken en hoe ver het staat met het verwervings- en selectietraject. En bovendien, er wordt, even kijken, welke pagina is dit? Op de tweede pagina wordt vermeld bij de ambtelijke fusie van de gemeente dat de aanleiding is om de drie verordeningen te harmoniseren van de verschillende gemeentes. En er staat, om tot harmonisatie te komen dienen enkele keuzes gemaakt te worden. En als die gemaakt zijn, dienen vier nieuwe verordeningen vastgesteld te worden. Wij vroegen ons af welke termijn daar overheen zou gaan, hoe lang duurt het voor het zover zou komen. Dank u wel.
Oké, het woord is aan mevrouw de Kinkelder van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. We hebben drie vragen om te beginnen. Welke knelpunten worden er voorzien bij deze overgang? En ten tweede, hoe gaan we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de commissie wordt behouden? Zoals net verteld was, waren wij heel erg tevreden over de commissie. En als laatste, hoe vangen we het gat op dat de vertrekkende commissieleden achterlaten, omdat ze niet verder gaan met hun commissiewerk? Dank u.
Dank u. En dan is alweer het woord aan de heer Hillenaar om de vraag te beantwoorden. Ja. En dan wil ik even vragen of de heer Van Rees zijn microfoon uit wil zetten.
Ach, sorry.
er is een vraag gesteld over de vaardigheden van de premediator en hoe je die waarborgt. Ja, die waarborg je volgens mij niet door eisen op te nemen in de verordening. Dat hebben we ook nooit gedaan bij zeg maar competenties waarover leden van de commissie zouden moeten beschikken. Daar heb je natuurlijk wel opvatting over en daar wil je ook op aansturen. Dus dat zie ik wel echt als een bedrijfsvoeringsvraag. Dat is ook een belangrijke taak voor het Hoofd Juridische Zaken om daar op toe te zien. En dat zal de praktijk ook leren wie het goed afgaat en wie het zelfs heel goed afgaat. En wie je misschien zelfs daar wel een exclusieve rol in kan gaan geven. Dus ik onderstreep met u het belang van die vaardigheden, maar ik geloof niet dat we ze moeten vastleggen in de verordening. Er is ook een vraag gesteld over de toestemming die je vraagt aan de burger. Waarom doe je dat niet ook aan het bestuursorgaan? Kijk, de burger daar ga je mee in gesprek en die moet je natuurlijk wel die moet er wel duidelijk gemaakt worden dat hij nog steeds dat recht heeft op bezwaar. Dus je vraagt wel iets expliciets van ben je bereid om het ergens in de minute te schikken? Want dat is de vraag die je me eigenlijk stelt. Dus dat vraagt om een hele expliciete toestemming. Bij het bestuursorgaan is die er altijd aan het eind. Want als dat leidt tot een wijziging van het eerder genomen besluit, dan moet dat besluit nog genomen worden door het bestuursorgaan. Dus dat is eigenlijk wel logisch dat het in die volgorde gaat. En het bestuur zegt eigenlijk a priori, ja, wij zijn bereid dat gesprek aan te gaan. Maar we zeggen niet op voorhand dat we het hele besluit intrekken. Ja, als dat wel zo is, dan ben je snel klaar. Dan doe je hem nog sneller af. Dus de toestemming komt er altijd in de vorm van het nieuwe besluit. We hadden het net over verankeren van pre-mediation. De echte pre-mediation, zeg ik, gaan wij helemaal niet eens zien. Die kunnen we ook niet tellen, want dat zijn al die dingen die goed zijn gegaan. Waar je er uitstekend uit bent gekomen. Dat gaat tot en met burgerparticipatie en toe. Dat gesprek willen we uiteindelijk hebben. Maar dan hou je toch altijd gevallen waar het mensen niet helemaal lekker zitten. Die hebben zich dan al gemeld in de vorm van bezwaar. En dan komt die pre-mediator in beeld. Die zegt van, nou, nog eens eventjes kijken of we nou het hele volledige beeld hebben. Waar voelt u zich niet goed begrepen of niet goed behandeld? En kan dat al wat pijn wegnemen? Nou, dat bleek, zagen we in de vorige stuk, al in 25% van de gevallen tot een oplossing te leiden. Dat is netjes. Het verschil met ambtelijk horen is gewoon de bezwaarschriftprocedure. Alleen verschijn je dan niet voor de commissie, maar voor een goed ingevoerde ambtenaar die van de hoed en de rand van dat speciale juridische domein weet. En dat doen we omdat er op sommige terreinen heel veel bezwaren kunnen worden ingediend. Voor een beperkt aantal onderwerpen zeg je, nou, dan staan we ambtelijk horen toe. Dat komt de afdoeningssnelheid ten goede. Dat voorkomt er een enorme prop in de verwerking van bezwaren hebben. En we zorgen wel dat het een ambtenaar is die en van de hoed en de rand weet en niet de eerste behandelaar was. Hè? Want dan krijg je een herhaling van zetten. Dus er wordt wel met een frisse blik er tegen aangekeken. En je moet natuurlijk kritisch bewaken dat het maar voor een beperkt aantal aangewezen categorieën van besluiten geldt. Maar dat is het verschil. Dan zit je al in de bezwaarafdoening. Even kijken. Dit is dan weer verordening 2014. Het is ook een voorkeurstijl van de steller, begrijp ik. Ik geloof niet dat je kunt zeggen, zie je wel, we hebben toch gelijk, maar het blijft een voorkeurkwestie. Ik hecht daar minder aan dan u. Even kijken. Ja, de risico's. Ik ben daar, moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik ook vaker gezegd in deze commissie, sinds de start van CGM wel scherp op dat harmoniseren geen doel op zich wordt. Dus ik vind dat je bij ieder besluit, je moet afvragen, wij zijn nog steeds een eigen gemeente, dus wij mogen in de volle breedte onze eigen afwegingen maken. Hier zit ik net wat anders in dan bij het vorige hoofdstuk. Hier vind ik wel een bezwaarschriftencommissie in een soort van verlengde liggen van je ambtelijke organisatie. Wij hebben namelijk ook die juridische zaken bij elkaar gezet. Dat is één afdeling geworden. Daar zaten secretarissen van commissies bezwaarschriften in. En dat wordt een beetje te gek eigenlijk. Als die iedereen hun eigen werkwijze hebben met iedereen hun eigen commissie, dan haal je eigenlijk die synergiewinst van het bij elkaar zetten van die secretarissen er ook niet uit. Dus ik vond hier nou juist wel veel voor te zeggen om wel voor harmonisatie te gaan. En dan blijft het natuurlijk in hoge mate techniek. Het zijn gewoon een paar spelregels die je afspreekt over zo'n bezwarencommissie en hoe die zou moeten functioneren. Ik zie daar op zichzelf de risico's niet zo in. Of die zouden moeten gaan over de personele bezetting. Maar voor alle drie de gemeentes geldt dat je op zoek gaat naar deskundigen en onafhankelijke mensen. Dus daar komen we gewoon eigenlijk altijd wel uit. En als we dat niet kunnen, dan moeten we ons nog eens even. Dan hebben we echt nog moeilijkere problemen binnen CGM op te lossen, zeg ik u. Kom ik ook nog wel een keer op terug misschien. Even kijken. Nee, dit klinkt veel te spannend. Dat is het allemaal niet. Maar. samenwerken is nooit simpel, laat ik dat zeggen. Over semantiek heb ik denk ik iets gezegd. Het aantal leden van de commissie, nou, dat zal de praktijk ook even moeten leren. Er is nu natuurlijk gewoon gerekend hoeveel bezwaren waren we gewend in Mil, in Graven en in Kuik. Gaat één commissie dat kunnen doen? En er is ook al de suggestie gewekt van die commissie zou zich wel kunnen opdelen in kamers. En daar zit natuurlijk ook de oplossing. Dat je dan een commissie gaat krijgen van meer leden dan we tot nu toe gewend waren, maar dat je kamers van disciplines krijgt. En zeker dat sociale zaken is echt weer wat anders dan de bouwvergunningen. Dus dan is het ook handig om daar gespecialiseerde mensen in te zetten. We hebben nu één vacature, ik heb u daar net op gewezen. En er is nog één mevrouw die nog even zit te dubben of ze wel of niet doorgaat. Doorgaans zijn dit best functies die in trek zijn, dus die snel vervuld kunnen worden. Hoezeer het ook maar beperkt bezoldigd is, toch wordt voor veel juristen dit als een hele prettige vorm van, maatschappelijk verantwoord ondernemen gezien. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Daar kunnen we gewoon, volgens mij loopt er zelfs al een aanvraag, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Loopt er al een sollicitatieprocedure. Dus ik zie ook de risico's van de overgang niet zo. Ook omdat we voor een belangrijk deel met de bestaande bezetting doorgaan. En tegelijkertijd ook weer op zoek kunnen naar nieuwe mensen. En de spelregels zijn niet in hele grote mate gewijzigd. Dus ik denk dat dat een soepele overgang kan zijn. 4 verordeningen, wanneer hebben we dat allemaal klaar? Al heel snel. Dit is die van Kuik. In Graven bespreken ze hem ook, inmiddels bespreken ze hem. En dan hebben we voor de intern ambtelijke procedures, dus het gaat over plaatsings, als je wel of niet bevorderd wordt, dus de rechtspositionele kwesties, hebben we nog een verordening voor de werkorganisatie CGM. En die wordt dan weer, en dat is hetzelfde antwoord als het vorige stuk, vastgesteld door het algemeen bestuur van CGM. Dus die, en volgens mij is die laatste er al. Ik denk dat dit het was.
Dank u wel. Kijk even naar de commissie of al uw vragen beantwoord zijn. Dan kijk ik of er behoefte is aan een tweede termijn. Nee. Dan verwacht ik dat we dit stuk kunnen agenderen als een aanstuk naar de raad. Het is de advisering, maar daar heb ik dan graag uw reactie op of dat inderdaad een juiste constatering is. Ja, ik zie allemaal klikkende gebaren. Dus dan stel ik vast dat we dit voorstel als aanstuk kunnen doorgeleiden naar de raad. Dat was dan ook het laatste agendapunt, de advisering aan de raad. Het volgende agendapunt, agendapunt 7, samenwerking Land van Kuik, is ter bespreking. Dat is een vast agendapunt. Indien in de orde, dan, als er wat te melden is, dan kan de heer Hillenaar dat melden. Ik kan vast vanuit deze kant melden dat het regieteam Land van Kuik was vanavond voor het eerst bijeen. In de nieuwe samenstelling. En ook dat we op 20 juni aanstaande een excursie hebben gepland voor de raden en colleges van het gezamenlijke Land van Kuik. Dus dat zijn in ieder geval de twee dingen die ik kan melden. En dan kijk ik nu naar de burgemeester Hillenaar of die een aanvulling kan of wil geven. Of dat we het hierbij laten. Ik geef u even het woord zo nodig.
Ja, ik aarzel even omdat we niet echt een uitspringende ontwikkeling hebben, maar... De vorige keer heb ik er ook niks over gezegd. Er ligt natuurlijk wel een brief vanuit de provincie die ook zo getimed was dat die net na de komst van de nieuwe raden op de deurmat viel. Die brief geeft natuurlijk wel aanleiding tot gesprek. Ik neem ook aan dat in het regieteam daar aandacht aan is besteed. En wat misschien goed is om te zeggen dat... Dat ik een informeel gesprek heb gehad met de gedeputeerde Bert Pauli. En daar ook in heb aangegeven, want hij was nieuwsgierig hoe de brief gevallen was. Heb hem gemeld, eigenlijk niet zo goed. Want het staat er misschien niet met zoveel woorden, maar wij lezen hem toch wel allemaal dat er heel dringend en snel moet worden heringedeeld. En dat is eigenlijk niet bevorderlijk voor het proces wat wij met elkaar allemaal zijn ingegaan van de strategische visie. En juist elkaar opzoeken met het hele Graafsmanifest aan de slag om aan die 5 thema's hard te gaan trekken. Hij gaf daar in zijn mondelinge toelichting toch wel een wat mij betreft positievere lezing op. En daar put ik in ieder geval de hoop uit en die zal ik ook dinsdag in het coördinatieoverleg uitspreken naar de collega's. Dat de provincie in deze brief eigenlijk ook aangeeft ons te willen faciliteren in intensivering van de samenwerking. En die samenwerking hoeft dus helemaal geen herindeling te zijn. Maar kan ook zijn een intensivering van de samenwerking die we hebben rond de strategische visie. Ja, en dan denk ik dat er gewoon 5 bondgenoten staan te trappelen. Want wij hebben een weg ingeslagen met die strategische visie. Volgens mij staan we daar als 5 raden ook nog volop achter. En is er inderdaad alle behoefte om dat ook weer gewoon helemaal up-to-date en scherp tegen de laatste ontwikkelingen weer een verdiepingsslag te geven. Dus ja, als de provincie ons daarin terzijde kan staan, dan denk ik dat we daar zeer ontvankelijk voor zullen zijn.
Oké, dank u wel. Reactie van de heer Hendrik, CDA.
Ja, in reactie op het nieuws en 1 vraag. Op zich fijn dat die positieve wending alsnog gegeven werd, maar de brief ligt er. En de brief is geschreven zoals die is geschreven. Ik ben ook wel erg benieuwd of er dan in het college van GS iets veranderd is qua meningsvorming. Maar goed, daar weten we allemaal het antwoord niet op. We zullen het zien en ik ben dan ook benieuwd waar dat faciliteren uit zal bestaan. Want zo zijn er nog maar een paar projecten die we dan vlot kunnen trekken, denk ik. Als dat faciliteren ook echt een keer de daad bij het woord gevoegd wordt, zo moet ik het zeggen. Mijn tweede vraag is, en misschien is dat een onterechte vraag, maar wij hebben, volgens mij is het 1,5 jaar geleden of 2 jaar geleden toen we weer een keer bij elkaar kwamen over het Graafs Manifest, gezegd ja, we moeten wel, of de colleges moeten ons goed blijven informeren over wat er nu allemaal wordt bereikt op de samenwerking Land van Kuik. En volgens mij is er toen ook gesproken over iets van een nieuwsbrief iedere zoveel maanden of iets dergelijks. En ik heb ook niet precies nagezocht wanneer we hem nou voor het laatst gehad hebben en waar die nou in zit. Maar het zou wel helpen, denk ik, om die zichtbaarheid te hebben. Omdat dat natuurlijk veel meer gebeurt dan we vaak in de gaten hebben. Maar ik weet eigenlijk niet precies of ik die gewoon gemist heb.
Ja, die hebt u gemist. Nee, er is zelfs, juist met de komst van de nieuwe raad, een heel informatiepakket voor iedereen samengesteld. Waarin ook alle, volgens mij alle verschenen nieuwsbrieven instaan. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de regelmaat van 6 of 8 weken, dat we die niet halen. Maar de laatste nieuwsbrief is volgens mij van april, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En de laatste nieuwsbrieven zitten in dat informatiepakket. Dat was ook een hele partijeninformatie hoor, die u toen gehad heeft. En die heeft u gehad volgens mij voorafgaand aan die bijeenkomst in radenbijeenkomst in Boksmeer. Ja, dat is eigenlijk bedoeld, zeker ook voor de nieuwkomers, om en het Graafs Manifest te hebben, de strategische visie, en via dan de nieuwsbrieven de voortgangsinformatie daarop. Met het regieteam hebben we nog de lopende afspraak dat wij, en die stukken die worden ook openbaar gemaakt, dat we een soort schematisch overzicht gaan maken. En een paar keer hebben we die gehad, ik weet niet of dat nu in het regieteam is geweest. Maar dat wij eigenlijk periodiek laten zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op de 5 thema's. En dat moet in ieder regieteam aan de orde komen. En als dat nu is weggezakt, dan neem ik die mee voor het coördinatieoverleg van aanstaande dinsdag.
Oké, dank u wel. Zijn er andere vragen? De heer Hendricks nog?
Nou, want dan moet ik gewoon beter de hele lijst van informatiebrieven bijhouden, dat is duidelijk. Maar ik vermoed zo dat niet bij alle raadsleden, en dat is ook onze eigen verantwoordelijkheid, maar het niet zo op het netvlies staat. En toch zou dat wel goed zijn, denk ik. En met name omdat die regelmaat wat afwijkt, is het ook zonde als er wel werk gedaan wordt, maar het niet gelezen wordt. Dus misschien zouden we puur voor onze eigen wereld kunnen afspreken om het bij dit punt te bespreken. Als er een nieuwsbrief is die als achtergrond bij dit agendapunt in de commissie bestuur te hebben, dan gaat het misschien ook nog wat meer worden.
Ja. Ook mevrouw Derks.
Godsamme. Op Raadsnet staat wel informatie, daar kijk ik vier al aan. En de laatste is van maart een nieuwsbrief en de laatste regieteam is van januari. Dus inderdaad, dat is wat relatief oude informatie, zeker voor een nieuwe raad of nieuwe commissie.
De suggestie om de laatste informatiebrief toe te voegen in de commissiebestuur, die is hier gehoord en die zal ook worden toegevoegd om ons allemaal scherp te houden. Dan denk ik dat we dit agendapunt daarmee kunnen afsluiten. Ja, ik zie iedereen instemmen knikken. Agenda punt 8 hebben we al behandeld. Dus we gaan door naar de ter vaststelling agendapunten. En de eerste daarvan is het verslag van de commissie bestuur van 23 april 2014. Daar is bij de Griffie geen reactie op ontvangen, maar ik kijk toch graag deze commissie rond. In ieder geval de VVD.
Ik heb een drietal opmerkingen. Ten eerste bij de aanwezigen. Staat mevrouw Van Heeswijk vermeld als afgevaardigde, een van de afgevaardigden van de VVD. Dat was toch echt ikzelf. Ik heb ook getekend voor de stukken en mevrouw Van Heeswijk die op de publieke tribune zit. Ik heb ze niet daarvoor opgetrommeld overigens hoor. Maar die zou ook kunnen getuigen dat inderdaad zo is zoals het.
Ja, is toch iets
anders. Goed. Dat was mijn eerste opmerking. Ik neem aan dat gecorrigeerd wordt in alle opzichten overigens natuurlijk. Dan een tweede opmerking bij de tweede pagina. Aanpak vuurwerkoverlast meenemen in het uitvoeringsprogramma. We hebben daar inderdaad een opmerking over gemaakt. We zouden willen voorstellen om dat wat concreter te maken en af te spreken dat we inderdaad dit agenderen in een commissievergadering in het voorjaar van 2015. Als
resultaat.
Ja.
Mag ik daar iets op zeggen? Want ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar... Nou ja, wij hebben die discussie gehad, maar, en ik heb u toen aangegeven daar helemaal niet zo'n voorstander van te zijn. Maar ik ben ingehaald door het kabinet, dus u wordt uw bewenken bediend en wij gaan dat gewoon netjes handhaven. Dus wat dat betreft hoeft het niet eens terug te komen, denk ik.
Ja, evaluatie ging het met name om, dat er een evaluatie komt van hoe heeft dit, wat voor gevolgen heeft dit gehad en deze aanpak. En op basis daarvan zou je eventueel nog iets kunnen. Ja.
Dus wij stellen in ieder geval voor om even daar die concretisering toe te passen, voorjaar 2015 even bespreken. Dan een derde opmerking op pagina 3 bij de notulen. Daar staat op een gegeven moment de term ontspoorde mantelzorgers, die is toen gevallen. Wij zien toch graag voor de duidelijkheid dat hier wat beter omschreven. Ik heb daarvoor ook een suggestie, die kan ik aan de griffier straks wel even ter hand stellen. Daar waar mantelzorgers misbruik maken van de zorgtaak die ze op zich genomen hebben, dus ontspoorde mantelzorg, gaat het vaak om financieel misbruik en mishandeling. Die concretisering graag even. Maar ik zal de tekst die ik voorstel even ter hand stellen.
Graag. En het zijn natuurlijk wel, het is een samenvattend verslag. De beelden en de banden die zijn het uiteindelijk ook het verslag. Dus als het een korte omschrijving is, maar niet te lang. Ja, oké. Okay. En dan kijk ik even de griffier toezegging. Ja, even over, want u vraagt om het vuurwerk, het aanpak vuurwerkoverlast, om dat inderdaad in de commissievergadering van begin voorjaar 2015 op te nemen. De heer Hillenaar geeft aan, we gaan dat gewoon doen. Dus ik kijk even in deze commissie van, stellen we er prijs op dat dit in deze commissie bestuur wordt behandeld in het voorjaar, of gaan wij gewoon uit van de goede aanpak? Ik denk dat het anders iets is om in het presidium op de agenda te zetten. We hebben dit nou met z'n allen gehoord. En dan kan het altijd nog in het presidium ook worden aangekaart door de fractievoorzitter van de VVD om dat alsnog op de agenda te krijgen. Ik denk dat dat
de elegante prima weg is. Goed voorstel.
Oké. Okay. Dan kijk ik even of er nog meer aanmerkingen, verbeteringen van het verslag zijn. Nee, dan wordt het verslag bij deze vastgesteld. En dan hebben we als agendapunt 11 het vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissiebestuur. Zijn daar vragen over, opmerkingen over? Nee? Dan stellen we deze toezeggingenlijst ook vast. Dan kom ik toe aan het laatste agendapunt van vanavond, dus de sluiting. Dan wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw inbreng. En dan tot de volgende keer.